We gaan even naar Romeinen, hoofdstuk 14, vers 17. Daar heb ik vorig jaar aan het eind van het jaar een paar keren over gesproken. En die tekst is voor mijn gevoel een tekst die wij over dit komend jaar, over 2013, mogen neerzetten als een jaartekst voor de gemeente. Maar ik geloof ook dat het goed is van, Heer, wat spreekt u tot ons als gemeente voor dit jaar? Welke woorden geeft u? En eigenlijk ben ik daar nou al een maand of twee of drie geleden al mee over begonnen om te bidden. Dat ik dan denk van, nou, Heer, waar gaat u heen? Is er iets wat u wilt tonen? En in die weken van gebed, van overdenken, van nadenken, van doordenken, bevragen aan God enzovoort, bleef continu deze tekst bij mij terugkomen. En dat is Romeinen, hoofdstuk 14, vers 17. En dit is u waarschijnlijk inmiddels ook al wel bekend. Maar dat is, want het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. En ik heb in december, dat is alweer een jaar geleden, heb ik hier ook al wel wat dingen over gezegd, maar ik ga toch ook een paar korte dingen daarvan herhalen. Gerechtigheid, vrede en vreugde. Ik geloof dat zelfs die volgorde essentieel is. Maar ik begin eventjes bij die achterste twee, vrede en vreugde. Ook weer leuk twee V's. Vorig jaar hadden we ook allemaal V's. En vrede zegt iets over jouw omstandigheden. Als een land in vrede leeft, dan is het land in de omstandigheid dat er niemand is die haar in bezit wil nemen. Dat niemand er meer is die haar grenzen probeert te overschrijden. Dat er niemand is die haar probeert te beroven van wie dat land is. Dan leef je in vrede. Dan leef je ook in vrede met je buurlanden. Je bent een identiteit en dat is een plek waar jij mag zijn. Dus vrede zegt iets over jouw leven, over jouw omstandigheden waar je in zit. En vreugde zegt iets over je gevoel. Dat zegt iets over hoe je van binnenuit naar jouw omstandigheden kijkt. Je kunt bij wijze van spreken in een land van vrede leven, maar niet in vreugde leven. En dan is jouw omstandigheden zijn misschien wel vredig, maar de vreugde is er niet en dan geniet je er nog steeds niet van. Vreugde heeft dus te maken met een gevoel. Vrede heeft te maken met omstandigheden. Twee hele belangrijke zaken die heel veel invloed hebben op ons denken, op ons leven, op jouw denken, op jouw leven, op mijn denken, op mijn leven. Hoe je je van binnen voelt, bepaalt ook hoe je je gedraagt. En ook hoe je omstandigheden zijn, bepaalt ook weer hoe je je voelt. Dus vrede en vreugde zijn direct met elkaar verbonden. Ik geloof dat zelfs in deze twee woorden niet alleen iets zit voor jou en voor ons als gemeente van vreugde en vrede, of vrede en vreugde, wat wij mogen hebben. Maar ik geloof dat zelfs in deze twee woorden iets van onze roeping en onze opdracht en onze taak zit in die zin van welke opdracht wij hebben om naar de wereld om ons heen, in de crisis waarin wij zitten, iets uit te delen. Wat is de boodschap van de kerk van Jezus Christus, het lichaam van Jezus Christus, in een land waar de vreugde en de vrede volledig weg lijkt te zijn? Van de week had ik het er nog met Petra over. Van ja, als ik kijk, ik weet nog dat ik een paar jaar geleden een paar keer in Indonesië ben geweest. En ik heb daar het geestelijk leven geproefd. En ik heb daar gezien hoe die kerk daar is. En aan de ene kant wordt er gezegd, het is het grootste moslimland van de wereld. En dat is ook zo. De kerk wordt daar ook vervolgd. Ook laatst met Oude Nieuw. Ik weet niet of u het gelezen hebt. Of ook dat er ook met Oude Nieuw weer allerlei dingen, onder andere ook in Indonesië, zijn gebeurd. En tegelijkertijd, man, ik zal nooit vergeten hoe ik onder de indruk was van het geestelijk leven wat ik daar geproefd heb. Wat de kerk van Jezus Christus daar aan het doen is. En vanuit die gedachte zei ik tegen Petra van ja, ik heb steeds meer het gevoel dat het land waarin wij nu zitten, dat misschien wel een van de grootste, en ik heb het niet alleen over Nederland, zendingsgebieden op aarde is op dit moment. Zelfs de cijfers van het lichaam van Christus, van de kerk, wereldwijd tonen dat wereldwijd het lichaam van Christus zich nog steeds uitbreidt. Dat er nog steeds duizenden mensen tot bekering komen. Dat mensen gered worden enzovoort. Maar als je dat dan vergelijkt met hoe het bij ons gaat in ons gebied in het Westen, dan is er iets heel anders gaande. Nou, daar kun je dan over gaan zeuren, daar kun je dan over gaan klagen, daar kun je dan over gaan, weet ik voor wat allemaal. Maar je kunt ook zeggen van, wauw, wat een zegen. U heeft ons in dit zendingsgebied geplaatst. U wilt ons hier hebben. Van de week kreeg ik een e-mailtje van een bevriende voorganger van mij uit het Westen. En die zei ook nog eventjes, ja, ik las weer over Loppersum in het nieuws. Want ja, mensen denken misschien dat het met gas te maken heeft. Maar dat heeft vast met de geest te maken. Want de geest doet zaken zich schudden. En ik kreeg die tekst uit Handelingen, weet je wel, van... toen wel ze baden, ging de hele plaats schudden, kwam in beweging. En ik schreef hem terug, nou ja, er zitten wel wat overeenkomsten in. Als je gas geeft energie en kan ook heel explosief en dynamisch is het woord. Dynamiet, dynamisch, is hetzelfde woord dat ook gebruikt wordt voor de Heilige Geest, de kracht van de Geest. Dus er zitten ook wel wat overeenkomsten. Trouwens, ik weet nog dat Bobby Connor hier een aantal jaren geleden was en dat hij daar profeteerde. Hij zei, ik weet niet, wij dachten van, wat moeten we ermee? Maar hij zei, hier onder de grond zit rijkdom. Dat hij begon te praten over dat de rijkdom onder de grond was. Dus wij dachten, nou pak ons schepje en ga scheppen, misschien vinden we wel goud. Maar het heeft waarschijnlijk te maken met ook het gas. Dat het gas wat hieronder zit, heel Europa enzovoort, dat zegen is. Nou, ik zeg dat nu een beetje als een leuk zijspoortje, leuk grapje over het gas. Maar het heeft ook iets te maken met perspectief. Wij zijn hier niet voor niets geplaatst. Deze gemeente is hier niet voor niets geplaatst. Jij bent hier niet voor niets geplaatst. En ook niet voor niets in Nederland. God heeft jou hier geplaatst en Indonesië is in Indonesië. En overal plaatst hij mensen om daar te doen wat hij hen of haar als opdracht geeft. Dus overal waar wij zijn, waar jullie zijn, waar wij als lichaam van Christus als geheel en als individu ons bewegen. Daar beweegt bij wijze van spreken het lichaam van Jezus zichzelf. Zijn glorie, zijn heerlijkheid, daarom is het zo belangrijk, ook dat woord van Treini, dat we loskomen van de schuld en de zaken die ons weerhouden. Want Satan wil ons aldoor in dat schuldjasje aan blijven trekken, aldoor in die plek houden van dat we negatief over onszelf denken en we doen het nooit goed genoeg, zodat wij niet namens Jezus Christus gaan schijnen. Ik weet niet of u het nog weet, een aantal weken geleden of een aantal maanden geleden inmiddels weer, heb ik ook gesproken over dat wij geroepen zijn om een ambassadeur te zijn. Wij zijn geroepen om hem zichtbaar te maken. En ik geloof dat een van die taken, dit was onderdeel van die paar maanden van bidden van, oké, Heer, wat is nou uw antwoord op de crisis, op naar het dorp toe waar we zitten. En daarbij kwam die tekst, Romeinen 14 vers 17, ook telkens terug. Vrede en vreugde. De boodschap van verandering van omstandigheden en verandering van hoe het aan de binnenkant is. Vrede in je hart en hoe het in je omgeving is. Nou, het is belangrijk dat je het voor jezelf pakt, dat we dat voor onszelf als gemeente pakken. Maar het is ook heel belangrijk dat we dat gaan uitdelen. En het is misschien raar, want sommige mensen zouden denken, bijvoorbeeld zo'n kerstmarkt, is dat wel, hoort een kerk wel zoiets te doen. Tegelijkertijd, onder andere omdat ik hier al mee bezig was, toen ik hier rondliep, heb ik met heel veel mensen uit het dorp gewoon gepraat en gesprekken gehad. En ik dacht, weet je wat ik hier continu ga doen? Ik ga continu naar iedereen die ik tegenkom vrede en vreugde uitdelen. En dat kan door een lach. Hey, hallo, leuk je te zien. En dat kan door een bemoedigend woord. Het kan gewoon door de uitstraling die je hebt. En iedereen die hier kan, die daar hadden wij als gemeente de gelegenheid om hen een moment in omstandigheden waar huwelijken kapot gaan, waar mensen hun banen verliezen, waar onzekerheid is, waar hopeloosheid is, even een momentje van vreugde en vrede. En dat heeft veel meer impact dan wij soms denken, dan wij soms doorhebben. Maar in mijn eigen hart dacht ik van ja, dat wil ik ook bewust doen. Dus in dat woord, vreugde en vrede, is iets voor jou als individu, wat God je wil geven, is iets voor ons, maar is zelfs iets wat zichtbaar mag worden in hoe wij Jezus Christus zichtbaar mogen maken naar onze omgeving, overal waar je bent. Wij denken soms dat het verkondigen van het evangelie alleen maar iets is van vertellen van een verhaal van wie Jezus is en een ander daar ook ja over zegt. Maar het verkondigen van het evangelie is Jezus manifesteren. Waar jij bent, hem zichtbaar maken. Nou, en dan zegt Paulus dus hier, het koninkrijk van God, het evangelie van het koninkrijk is niet eten en drinken, onze dagelijkse behoeften, jouw behoeften, maar is vreugde en vrede. Door de Heilige Geest. Hier zit een hele hoop in. Maar daar zat er ook nog dat stukje onder van gerechtigheid. Gerechtigheid, vreugde en vrede. Vrede en vreugde. Ik doe volgens mij de volgorde niet helemaal goed. Maar dat woordje gerechtigheid, dat is die basis. En wat is nou gerechtigheid? Zijn gerechtigheid. Zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dat heeft alles te maken met het Engels. U zegt het heel mooi. Your right standing with the Lord. Met hoe jij voor God staat. Dat jij weer recht voor God mag staan. En ik ga niet die hele preek herhalen die ik op 16 december geloof ik gehouden heb. Maar we gaan er wel vaker op terugkomen. Maar het woord gerechtigheid en de studie van dat wij gerechtvaardigd zijn door Jezus Christus. Heeft alles te maken met dat jij weer recht staat voor God. En niet vanuit jouw eigen gerechtigheid. Maar vanuit Jezus zijn gerechtigheid. Ik geloof dat die andere twee, vrede en vreugde, omstandigheden die veranderd worden en jouw innerlijke gevoel en emoties over die omstandigheden, dat alleen kan gebeuren zoals God dat bedoeld heeft, als het gestoeld is op een goed inzicht over van wat het nou inhoudt om gerechtvaardigd te zijn door Jezus Christus. Het heeft ook alles te maken met de boodschap van zijn genade. Ik heb afgelopen week 2 dagen ook van gebed gehad. En ben ik ook opnieuw Paulus weer eens gaan bestuderen. En niet alleen een aantal brieven van hem, maar ook gewoon geschiedenis over hem, over die man. En wat ik daarover lees, denk ik van ja, Paulus, man, wat had jij door? Wat het inhield, juist als iemand die heel erg onder de wet en vanuit de wet geleefd had, van wat het inhield om gered te worden door genade. Je leest in die man en in hoe hij schrijft en hoe hij zich bewogen heeft en hoe hij in 10 jaar tijd een heel... Nou, een ontzettend groot topografisch gebied heeft weten te veroveren door overal kerken te stichten. Dat was een gevolg van echt letterlijk Jezus in de ogen kijken. Echt letterlijk een ontmoeting met Jezus. Een ontmoeting met wie hij was. En het was een directe ontmoeting met de genade van Jezus zelf. Want Paulus zelf, die was de kerk aan het vervolgen. Die was bezig om juist het werk van God kapot te maken. En toch komt Jezus naar hem toe. En waarom vervolg je mij? En geeft Jezus hem een van de hoogste roepingen. Wat een heerlijkheid. Wat een vrijheid. Wat een openbaring. En ik vind het heerlijk om dat te bestuderen, om dat te ontdekken. Want ik besef me, des te meer ik daarover weet, des te meer ik daarover leer, des te meer invloed dat ook zal hebben op mijn vrede en op mijn vreugde. Ik geloof daarom dat het voor ons als gemeente heel belangrijk is om daar ook dit jaar goed over na te denken. En mee bezig te zijn, zodat wij ook naar buiten toe die vrede en die vreugde uit kunnen reiken. Nou, dat is een nog redelijk beknopte uitleg van waarom die tekst. Ik geloof dat het voor jezelf is, jouw omstandigheden en jouw gevoel, gestoeld vanuit weten wie je bent in Christus, zijn gerechtigheid. En als je dat gaat begrijpen, mogen we dat ook uitdelen naar onze omgeving. Het maffe was, toen ik hierover aan het bidden was en toen ik met deze tekst bezig was, kreeg ik parallel eraan en in eerste instantie leek het heel tegenstrijdig. Dacht ik van, hè, maar hoe matchen die twee bij elkaar? Maar ik denk dat ik uiteindelijk ook dat gezien heb. Parallel aan die tekst wil ik een soort, soms heb ik een aantal woorden voor een jaar en soms heb ik een gedachte voor een jaar. Maar nu heb ik een specifiek zinnetje waar we ook dit jaar mee bezig mogen gaan. En voordat ik dat zinnetje zeg, wie heeft wel eens gehoord van Nivea? Kun je jezelf mee insmeren. Ja, dus zo heb ik het ook altijd gezien. Weet je, wel zo'n blauw potje met zo'n wit ding erin. En dan, je hebt het zelfs voor mannen, heb ik begrepen. Maar goed, dat is Nivea. Maar recentelijk kwam ik erachter dat sommige Nivea ook op een andere manier gebruikten. Wie weet hoe je ook Nivea op een andere manier kunt begrijpen. Niet invullen voor een ander. N-I-V-E-A. Niet invullen voor een ander. Dat is niet het zinnetje trouwens. Voor dit jaar. Zou ook een leuke zin kunnen zijn trouwens. Want dat doen wij wel nogal snel. We horen een half woord. En dan dat woord raakt een aantal dingen in ons denken. En dat verbindt zich dan met een aantal conclusies of ervaringen. Positief of negatief die wij al in ons hoofd hebben. En daarvanuit vullen wij de rest in. En dan kan het zo zijn dat iemand anders een zin begint en je hoort de zin voor de helft. En vanaf dat moment begint er in een fractie van een seconde een soort race in jouw hoofd. En doe je net alsof je de rest ook hoort. Lijkt het ook alsof je de rest hoort, maar in je hoofd hoor je iets heel anders. Dan gaat er een filter op. Want dan ga je iets invullen. Heeft niemand hier last van natuurlijk. We hebben er alleen maar last van dat anderen daar last van hebben, toch? Dat doen wij nooit bij iemand, maar dat doen mensen altijd bij ons. Dus daarom kun je, nou ja, dat Nivea verhaal, dat is dan ook iets, waar komt het vandaan? Ook in huwelijk inderdaad, dat je dan tegen elkaar zegt van Nivea, dan kopen ze elkaar niet, nou ja, enzovoort. Dat je het niet voor elkaar gaat invullen. Heeft dus te maken met dat als je iets hoort, niet te snel conclusies gaan trekken, maar gewoon de kans gaat geven dat je goed gaat begrijpen hoe het werkelijk bedoeld is. Nou, bij het zinnetje die ik straks wil gaan zeggen, wil ik je vragen om daar Nivea op toe te passen. Dus niet te snel invullen. Niet voor mij, maar het maffe was ook bij dit stukje, toen ik dat in mijn geest kreeg terwijl ik ervoor aan het bidden was, had ik zelf ook de neiging om daar iets te snel in te vullen. En toch koos ik ervoor, nee Heer, ik wil hier met u over doorworstelen en van u gaan ontvangen, hoe bedoelt u dit nu werkelijk? Nou, ik heb het idee dat ik er al wel wat ideeën over heb gekregen, maar ik heb ook nog steeds het idee van, nee Heer, dit heet dan voortschrijdend inzicht, een voortschrijdende openbaring, van nee Heer, u gaat dit wel verder uitwerken, hoe u dit bedoelt. Ik wil van u ontvangen wat u hiermee tot mij en tot ons als gemeente wil zeggen. Die tekst die ik noemde, Romeinen hoofdstuk 14, daar geldt trouwens ook hetzelfde voor. Ik wil jullie daar ook toe uitdagen. Neem zo'n tekst en ga ermee met God over in gesprek. Zoals Trace het laatst ook heel mooi heeft gepreekt, hoe je met het woord in gesprek kunt gaan. En laat God uitleg geven over wat hij daarmee bedoelt. Het koninkrijk bestaat niet uit eten en drinken, maar gerechtigheid, vreugde en vrede. Nou, nu dit zinnetje. Minder doen om meer te bereiken. Minder doen om meer te bereiken. Daar moet je even over gaan nadenken. En hoe dat stukje, die zin langzamerhand bij mij geboren begon te worden, was onder andere door een uitspraak van iemand in helemaal geen christelijke context. En die zei van, je moet kansen durven laten liggen om je doelen te bereiken. Ik dacht van, hè? Dat doorbrak een manier van denken die ik altijd geleerd had. Want een van de opvoedingen die ik altijd kreeg in leiderschap is van grijp je kansen. We moeten onze kans grijpen. Zodra een kans voor je ligt, moet je hem grijpen, want straks mis je hem. Maar deze gedachte van kansen laten liggen om je doelen te bereiken, dacht ik van ja, inderdaad, in mijn leven heb ik ook heel veel situaties, allemaal mooie kansen. Maar als ik ze allemaal ga grijpen, dan ben ik met van allerlei zaken bezig. Dan heb ik het smoordruk met van alles en nog wat. Maar ben ik werkelijk bezig met waar ik mee bezig zou moeten zijn? Nou, dat was een beetje die uitspraak was een beetje het begin van dat ik hierover ging nadenken. Minder doen om meer te bereiken. Dus aan dat zinnetje zit eerst een praktische kant. En daar wil ik heel kort wat over zeggen. En daarna ga ik ook, want er zit ook een geestelijke kant aan. En onthoud, ik vertel nu een aantal van mijn gedachten die ik er inmiddels al over heb. Maar ik geloof dat het iets is om met elkaar over na te gaan denken. En vul het alsjeblieft niet te snel in. En gebruik ook zo'n zinnetje, want daarom leg ik het Nivea-principe ook even uit. We kunnen heel vaak zoiets dan als excuus gaan gebruiken. Van oh, het thema voor dit jaar is minder doen om meer te bereiken. Dus ik ga dit nu niet meer doen. Snap je? Dan gebruik je het out of context. Dan gebruik je het voor jezelf. Maar de praktische kant van het verhaal heeft wel te maken met dat het helemaal niet verkeerd is om eens goed na te denken. En als oudste en ook als voorgangers zijn we hier al wel een beetje over met elkaar in gesprek. Van ja, we zijn als gemeente al heel wat jaren bestaan we. We doen van alles. En heel veel van die dingen die we doen zijn ook ontzettend goed. Kun je bijbels onderbouwen als gemeente hoor je dat soort dingen te doen. Andere gemeentes doen dat ook. Dus daarom moeten wij ook dit maar doen. En het heeft daar succes gehad. Dus dan zal het bij ons ook wel succes gaan hebben. En dan doen wij allerlei dingen waarvan en allerlei goed bedoelde en ook goede initiatieven. Maar waarbij het niet verkeerd is om je toch af te vragen. Is dat wel werkelijk wat God van ons vraagt? En ook zo'n zinnetje kan heel makkelijk als excuus gebruikt worden. Van ja, nee, God, dit vraagt God niet van me, dus ik ga dit allemaal maar niet doen. Op die manier vertel ik dit vanmorgen niet. Maar gewoon om met God in gesprek te gaan. Wat is nou uw specifieke roeping voor dit huis? Wat is uw kleur voor deze gemeente? En welke dingen wilt u dat we doen? Waarvan we ook zien, hey, dit draagt werkelijk vrucht. En welke dingen die we allemaal doen met elkaar, ja, moeten we die nog wel werkelijk doen? Een van de redenen dat ook ik en een andere hierover begonnen na te denken is omdat we best wel zien dat wij vandaag, de kerk anno 2013, is een kerk die in de maatschappij staat, die het eigenlijk best wel heel erg druk heeft. Het merendeel van de mensen, er zijn ook heel veel uitzonderingen hierop, maar heel veel mensen die hebben gewoon continu, staan ze bloot aan ontzettend veel prikkels. En aan ontzettend veel activiteiten. En aan ontzettend veel dingen waarvan je verlangd wordt om erbij te zijn. Om eraan mee te doen. En als je erbij bent en als je eraan meedoet, dan hoor je erbij. En dan doe je mee. En ben je er niet bij en doe je niet mee, dan hoor je er ook niet bij en doe je ook niet mee. Snap je? En dat vanaf hier. En dat is lastig, want dat is een soort sociale druk. Dat is een soort druk die, en daar hebben wij in de wereld al last van, maar in de kerk net zo goed. Ja, dan was je ergens, dan hebben we als kerk een goede activiteit gehad. En Gods geest bewoog dan net zo fantastisch. En jij was daar dan weer net niet bij. Heb je het weer net gemist? Nou, heel veel van dat soort dingen. Heel veel dingen zijn een beetje binnengeslopen. Waardoor wij van allerlei dingen doen waarvan het niet verkeerd is. Moeten wij dit nog wel werkelijk doen? Wil God nog wel dat wij dit doen? Anno 2013. Nou, dat is dus een praktische kant. En tegelijkertijd, de andere kant is ook de geestelijke kant. Ik merk dat wij namelijk ook geestelijk de neiging hebben om veel te veel te doen. Eigenlijk staat dat woord van trein, die komt daar ook weer in terug. Wij willen onze gerechtigheid bewerken. Wij willen patronen volgen. Ik heb laatst in een preek uitgelegd over het spelletje van vergeving spelen. Je doet dit, dit en dit en dit en dit. En dan geeft het je weer een goed gevoel. Dan heb je wat gedaan en denk je dat je wat bereikt hebt. Maar het is maar iets heel korts wat je bereikt hebt. En het is daarna weer weg. Je hebt even een goed gevoel, maar dat goed gevoel is later ook weer weg. Dat bewijst dat het eigen werken zijn. Kan ik vanuit Gods woord onderbouwen, maar doe ik vanmorgen nu niet. Heel veel dingen doen wij waarvan we denken, dit behoren wij te doen. Want dit is ons aangeleerd in die cursus en die cursus. En we hebben allerlei cursussen gedaan. We hebben allerlei dingen gedaan. We hebben allerlei dingen geleerd. We hebben allerlei dingen met elkaar besproken. En je hoort dit te doen en je hoort dat te doen. En als je dit en dit en dit doet en je hebt het goed gedaan, dan scoor je punten. En dan komt de geest of dan komt de vergeving of dan komt de genezing of dan komt dit. En als je dan al die dingen hebt gedaan en je hebt het net fout gedaan, dan komt het allemaal niet en heb je het net gemist. Oh, heel vermoeiend. En toch hebben we daar ook allemaal last van. Ook daarin minder doen om meer te bereiken. Onder wat Jezus voor ons aan het kruis heeft gedaan. En Treinen, je zei het zo mooi, daarom toen ik je dat ook vroeg, van waarom zei je dit? Van man, Jezus is koning, hij heeft het voor ons gedaan. En hij heeft alles gedaan en dan blijven wij dat vasthouden. Dus meer afhankelijk worden van het werk van Jezus Christus. En dan hem laten werken in ons en door ons, in plaats van zelf al dat werk maar weer te doen. We doen wel heel veel. En we vinden ook dat we het moeten doen. En we zijn zo opgevoed dat dit allemaal moet. Minder doen om meer te bereiken. En het geestelijke aspect zit ook nog weer hierin. Niet zo heel lang geleden had ik met een van onze leiders van een van de afdelingen hier in de gemeente een gesprek. En we hadden het over wat uitdagingen die er in dat gebied waren. En in één keer popte deze vraag in me op. En eigenlijk dacht ik, waar komt die vandaan? Maar ik vroeg van, hoe vaak bidden jullie eigenlijk samen met elkaar? Voor alle mensen waar jullie ook leiding aan geven. Dat is best wel vaak een probleem. We hebben vaak, ja, even snel, even 30 seconden, weet je. En, maar dan moeten we weer, en dat lukt ook niet samen enzovoort. En even los van dit gesprek was absoluut niet veroordelend. Van mij naar deze persoon toe of andersom. En daarna, het werd op een goede manier besproken. Het was gewoon namelijk een open vraag. Niet zo van, bidden jullie wel genoeg? Zo zeg ik het ook voor morgen niet. Maar naar aanleiding dus hoe dit gesprek verder ging en wat eruit kwam, dat staat eigenlijk even los van gewoon eventjes die vraag stellen. Hoeveel gaan wij met elkaar naar Jezus met de verantwoordelijkheden die we dragen met elkaar? En ook dat niet wetties. En dan hebben we dat 10 minuten gedaan. En dan is er krachtig in tongen gebeden. En dan hebben we weer gedaan, daan. En dan is er iemand die iets heel moois heeft gezegd. En dan hebben we ook weer een goed gevoel. Nou, dan gaan we weer naar de vergadering. En dan doen we alles weer wat we moeten doen. Daar heb ik het ook niet over. Maar ik heb het wel over alles wat we doen in de relatie met Jezus doen. Makkelijk gezegd. Best wel lastig gedaan. Een hele mooie uitdaging om erin te groeien. En daarom kom ik ook opnieuw terug bij dat woordje gerechtigheid. Openbaring van het werk van Jezus aan het kruis. Werkelijk begrijpen wat Hij voor ons gedaan heeft. Want als wij begrijpen wat Hij voor ons gedaan heeft, beïnvloedt dat alles wat wij doen. En ik ben eerlijk. Ik heb het idee dat wij allemaal als gemeente, wij allemaal als christenen, daar nog meer openbaring over mogen ontvangen. En dit zeg ik ook niet veroordelend, zeg ik uitnodigend. Waarom heb ik het idee? Ik ben een mens, net zoals jullie en ik. En ik merk, ik heb dat in elk geval nodig. En misschien ben ik de enige. Maar ik heb nodig om Jezus' werk aan het kruis nog steeds elke dag beter en beter en beter en beter te begrijpen. Beter begrijpen wat het inhoudt. En zo willen we dit jaar beginnen. Ik heb de tekst gezegd, Romeinen 14, vers 17. Een tekst om over na te gaan denken. minder doen om meer te bereiken. Zet de praktische aspecten aan. Hier in alles wat ik zeg zit heel veel visie en richting. Zelfs voor hoe we de wereld om ons heen mogen gaan bereiken. Wat voor dingen kunnen we ondernemen vanuit wat God spreekt. Wat onze omgeving vrede geeft in omstandigheden. En vreugde geeft in hun omstandigheden. Dus daar zit een hele mooie richting in. En dan tegelijkertijd minder doen om meer te bereiken. Daar zit een uitdaging in om met God overleg te gaan. Heer, wat wilt u dat ik wel doe, wat ik niet doe? Wat mag ik anders doen? Enzovoort. En de enige manier om hier werkelijk in te wandelen is door te wandelen in relatie met Jezus. Petra en ik, en ook dit alsjeblieft zeg ik, niet op een manier dat jullie dit ook allemaal moeten gaan doen. Maar gewoon, wij hebben op ons hart gekregen en misschien doen we dat nu en doen we het over een half jaar niet meer of doen we het wel weer. Want dat is vanuit onze relatie met Jezus. Maar sluiten wij elke dag samen af met het vieren van het avondmaal. Gewoon met z'n tweetjes. Even bij Jezus zijn. Ik heb voor mijn laatst ook dat voorbeeld gebruikt dat wij een gesprek hadden gehad met een stel die wat situaties in hun huwelijk hadden. En daarna zeiden we zo, wij vieren elke dag het avondmaal. Jullie zijn hier nog, wil je met ons meedoen? Toen gingen we met z'n vieren naar het avondmaal. En ook daarvan zei een van deze mensen, die zei van, goh, zo heb ik het gevoel dat ik echt even bij Jezus ben geweest. Nou, dat is ook hoe Petra en ik het ervaren. Het is even afsluiten en samen even bij Jezus zijn. Samen gedenken zijn werk, wat hij gedaan heeft voor ons, en je daarmee verbinden. Niet religieus, niet wettisch. Doen jullie dit één keer in het jaar ook in jullie gezin en het is goed, alsjeblieft blijven doen. En ga nu niet dit ook elke dag moeten doen of één keer weet ik voor wat. Want juist al die wetjes en die regeltjes, daar heb ik het niet over. Daarvan moeten we minder doen om meer te bereiken. Maar ik zeg dit als een voorbeeld gewoon van, ga voor jezelf, hoe kun je dit doen? Hoe kun je, daar heb ik het wel over doen, maar hoe kun je, ik zeg ook niet dat we niks meer moeten doen. Maar we moeten nadenken over wat we doen en waarom we doen en hoe we doen enzovoort. Leuk hè. Maar het is zo heerlijk om bij Jezus te zijn.
Heer, zo willen we uw woord verzegelen met uw geest. Wil ik u vragen dat de genade van de Heer Jezus, de liefde van de Hemelse Vader en de gemeenschap, de aanwezigheid van de Heilige Geest met ons mag zijn. Dat we vol van u mogen leven. In Jezus' naam. Amen.